Gemeente, ik deel u mee dat gistermorgen vroeg is overleden zuster Jacoba Vroeg in de Wei, die de laatste jaren, 12 jaar ongeveer, in de Samaritaan verpleegd werd. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil, van 8 tot 9 in de Lucaskapel. En de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag. De rouwdienst in de Lucaskapel om 10 uur en de begrafenis om 11 uur. En dan deelt de kerkraad u ook mee dat de voorgenomen ledenvergadering van morgenavond uitgesteld wordt. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 68e psalm en daarvan het 14e vers. Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. En het woord Gods uit het boek Jesaja, het 52e hoofdstuk. Jesaja 52. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, vers 6. Na de schriftlezing Jesaja 52. Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, gij rieden zijt om niet verkocht. Gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling aldaar te verkeren. En Asser heeft het om niet onderdrukt. En nu wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere, terwijl mijn volk om niet weggenomen is en degene die over het heersen het doen huilen, spreekt de Heere. En mijn naam geduriglijk de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreek. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan. Gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt. Want gij lieden zult niet met haast uitgaan, noch met ter vlucht heen gaan, want de Heere zal voor uw aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Jesaja 49, het zevende vers. De Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, om den heilige Israëls, die u verkoren heeft. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, het is opnieuw de dag die naar uw naam genoemd is, de dag des Heren, en dat is de dag waarop wij mogen samenkomen rondom uw woord om te luisteren naar wat van uwentwege tot ons gezegd mag worden. U hebt ons weer een week gedragen en gespaard en u doet ons deze eerste dag van de nieuwe week beleven en u geeft ons ook het voorrecht dat wij naar uw huis mogen komen en dat we ons hier onder uw woord mogen zetten, of dat we mee mogen luisteren, al zijn we dan niet in dit kerkgebouw, maar via de kerktelefoon toch mee mogen luisteren naar wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. Het is een voorrecht, Heren. Het is een rijk voorrecht dat u het ons nog gunt te mogen luisteren naar de woorden van het eeuwig leven, de woorden der zaligheid. Wat zijn er velen in deze wereld die die woorden nooit horen of nooit willen horen. Wat zijn er velen, Heren, die blind zijn en blind blijven, geestelijk verduisterd, zonder kennis van zichzelf en van hun nood en hun schuld en hun ellende, en ook zonder kennis van de weg der verlossing en der zaligheid, zonder kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus. Wat zijn er velen die zo leven en zo voortleven en zo straks ook verloren gaan. En nu komt u tot ons, Heren, om nog arbeid aan ons te besteden, de arbeid van uw liefde. U komt tot ons om ons nog te roepen en te nodigen en te wijzen op dat ene nodige. Gij komt tot ons met uw woord en dat is het woord dat eeuwig zeker is, dat is het woord der waarheid. En gij komt tot ons met de betuiging dat gij geen lust hebt in onze dood of in onze ondergang, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Gij komt tot ons, Heren, met die blijde klanken van het evangelie van de Heere Jezus Christus, de lijdende zaligmaker die ook de verhoogde zaligmaker is en die aan uw rechterhand verheerlijkt is en vandaar zijn hemelse gaven uitgiet door zijn geest, opdat zondaren deel zouden hebben aan zijn volbrachte werk. Heren, wat is het een wonder dat u nog met ons zo handelt en deze bemoeienissen met ons nog wilt hebben. Geef dat het ons nu ook tot een zegen, tot een eeuwige zegen mag zijn. Want Heren, het is toch ook nog mogelijk en de praktijk bewijst het en uw woord zegt het, dat we onder het evangelie kunnen leven, dat we de weg kunnen weten, dat we al die dingen die nodig zijn tot zaligheid steeds weer opnieuw mogen horen, dat we de dingen met ons verstand weten, toestemmen zelfs, en dat we toch verloren gaan. Uw woord laat het ons zien dat het mogelijk is, Heren, dat mensen die de weg geweten hebben, die toch niet bewandelen. En dat mensen die het woord horen, toch niet worden daders van het woord. En dat als het woord komt, het mogelijk is dat het met het geloof niet gemengd is in degene die het horen. Heren, die verschrikkelijke mogelijkheid is er. Ook al zijn wij dan rijk bevoorrecht boven vele anderen. We zijn daarmee nog niet gered. Daarmee nog niet op de weg des levens. Daarmee nog niet met u verzoend. En al hebben we dan uiterlijke voorrechten, heren. Dat opent de deur der naar de hemel niet. En dat brengt ons nog niet nu en straks in een herstelde betrekking met u. Wat we daarbij nodig hebben, en we smeken u dat gij het ons allen diep wil doen verstaan, en dat u het ons ook wil doen beleven, dat is de werking van uw Heilige Geest. En het is om die zegen, om die werking van uw Geest, dat we u ootmoedig bidden, Heren. Ook in deze samenkomst, ook onder de prediking van vanmorgen, zullen we het zonder de werking van uw Heilige Geest niet kunnen stellen. En pas dan als Hij komt en als Hij het woord tot zegen stelt, dan zullen we waarlijk gezegend zijn. Dan zal het in de prediking inderdaad ook de vertolking van uw woord zijn. En dan zullen we in het luisteren ook waarlijk horen met ontsloten oren. Als Hij komt, als Hij werkt, als Hij onwederstandelijk zijn kracht oefent. Heren, geef dat er dan in ons aller hart een stil gebed mag leven. Och, schonkt Gij ons de hulp van uw Geest in spreken en in luisteren. En wilt Gij ons zo verblijden door uw daden. Heren, als u dat geeft, dan zal uw woord werken. Dan zal uw woord kracht doen. Dan zal uw woord zegen brengen. Als Gij dit wilt werken, Heren, dan zal ook deze eredienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Dan zal uw rijk uitgebreid worden. Dan zal hier of daar een zondaar leren vragen naar u en naar uw genade. Dan zal uw volk onderwezen worden en vertroost worden. Dan zal de kracht van uw woord worden ondervonden. Dan zal uw werk heerlijke voortgang vinden. O Heere, we bidden u dat Gij deze dingen in ons midden doen wilt. En dat Gij het zelf werken wilt. In onze diepe afhankelijkheid. In onze volslagen onmacht in onszelf. Zien wij op tot u en wij smeken u, Heere, ontferm u over ons. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk in het midden van deze hele wereld. Laat overal waar uw woord gebracht wordt, dat woord mogen komen met majesteit. En laat het vele harten mogen raken, opdat Satan de nederlaag zal leiden, opdat hij degene die hij tot nog toe vast in zijn greep heeft, zal moeten loslaten. En opdat uw volk, dat menigmaal ook weer het object is waar Satan zijn aanvallen op richt, waar hij twijfel probeert te zaaien, waar hij moedeloosheid probeert te verwekken, waar hij ongeloof aanwakkert, waar hij mistrouwen in uw woord probeert aan te blazen. Laat uw volk, Heere, ondervinden dat Gij machtig zijt en getrouw zijt en dat Gij de werken uw handen niet laat varen. Zegen Gij alles wat op uw zegen wacht en wilt Gij op deze dag heerlijk uw werk voortzetten. Wees Gij met mensen die een moeilijke weg moeten gaan. We denken in het bijzonder aan de rouwdragende familie, uit wier midden gij één hebt weggenomen, een zuster, een tante. Heren, zij heeft een voor onze beoordeling moeilijke en raadselachtige levensweg gehad, zeker de laatste jaren van haar leven. En wij kunnen, als we daarop zien, allerlei vragen stellen, maar u hebt uw bedoeling met alles. En al zien wij het niet, u toont ook uw wijsheid in alle dingen. En nu is die plaats leeg, Heren. En er zijn er die daar verdriet en smart over hebben. Er zijn er die het gemis daarvan gevoelen. O, wij bidden van u dat gij vertroosten wilt en dat gij ook in deze dagen sterken wilt. En dat gij het ook in die familiekring maar wilt doen ervaren dat u een toevlucht wilt zijn te allen tijden. Doe het hen ervaren, Heere, dat gij nabij wilt wezen. Maar laten zij ook via dit sterven opnieuw bepaald worden, niet alleen bij de kortstondigheid van het leven en de zekerheid van het sterven, maar laten ze ook opnieuw mogen worden aangespoord om u de Heere te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. En voor hen en voor ons is het nog het heden der genade. En als we nog niet verzoend zijn met u de Heere, dan kunnen we dat nog worden. Dan mogen we dat nog zoeken. Dan mogen we daar nog ons eerste en voornaamste werk van maken. Heere, geef dat ook in die familiekring, zo deze roepstem nog mogen worden geheiligd aan het hart. En dat wij ook in het midden der gemeente opnieuw bepaald bij de zekerheid van het feit dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Dit als een aansporing van uwentwege beschouwen. Om u de Heere te voet te vallen terwijl gij nog nabij zijt. Zegen gij allen die ziek zijn. We dragen ze aan u op, Heere, alle die via een ziekte beproefd worden en tegenspoeden en moeite moeten dragen. Heere, dat kan ook vele vragen oproepen en zorgen in het hart geven. Ach, dat we dan met al die moeite en met al die vragen en met al die angsten maar een schuilplaats mogen hebben bij u, die het van uzelf gezegd hebt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit Psalm 89, het 12e en het 14e vers. Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. En vers 14, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Thank you. Gemeente, in dit 49ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, zo hebben we op vorige zondagen al gezien, zingt de profeet een van de liederen van de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. En zei het dan dat hij het nog op oud-testamentische wijze doet, het is toch bijna de taal zoals we die ook in het Nieuwe Testament vinden, als hij deze knecht, deze Christus bezingt, spreekt van hem als van de verlosser die door God is aangesteld en die van Gods wegen een opdracht heeft gekregen. Hij spreekt ook over het resultaat dat deze knecht op zijn werk mag ontvangen en verwachten, namelijk dat er een volk zal zijn dat door zijn arbeid met God verzoend mag zijn. Een volk dat hem gegeven is en dat door hem verlost zal worden. Hij zal wederbrengen de verbewaarden in Israël. Hij zal weer oprichten de stammen van Israël. Hij is tot een licht voor de heidenen gegeven om Gods heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus al is hij wel eens op een punt gekomen dat hij moest zeggen, ik heb tevergeefs gearbeid en ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht, toch mag hij weten door goddelijke garanties dat zijn werk niet tevergeefs is. Maar als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Als wij vanmorgen verder gaan in het overdenken van dit schriftgedeelte, dan willen wij vanmorgen aan de hand van het 7e vers gaan letten op de weg van de knecht des Heren. We hebben gezien op zijn aanstelling, we hebben gelet op de goddelijke garantie ten aanzien van resultaat op zijn werk. Wij willen vanmorgen gaan letten op de weg van de knecht des Heren. En dat is een weg van lijden tot heerlijkheid. In de eerste plaats de vraag, wie is hier in het 7e vers aan het woord? Wie spreekt hier? Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige. De Heere geeft dus aan zichzelf drie namen. Hij maakt zich bekend hier als de verbondsgod, de Jehovah, de Heere. En vervolgens als de verlosser van Israël, de Goel, zoals er eigenlijk staat van Israël, dat wil zeggen de losser, doet ons denken aan een van die voorschriften in de wetten van Mozes, waarbij het mogelijk was dat als iemand in armoede geraakte en hij om zijn schulden te betalen zijn bezittingen moest verkopen, dat zo iemand dan op een bepaald ogenblik toch weer door het werk van de Goel in het bezit van zijn verloren gegane goederen werd gesteld. De Goel, de losser, kocht dan het verloren gegane bezit terug en gaf dat aan de oorspronkelijke eigenaar. Wel nu, zo is de Heere de losser van zijn volk. En hij heeft dat volk al eens gelost uit Egypte. En nu zal hij, dat belooft hij door zich zo te noemen, zijn volk Israël opnieuw lossen, vrijkopen, vrijmaken en in het bezit van de verloren erfenis stellen. En hij noemt zich de Heilige. De Heilige, dat wil zeggen die God die gans anders is dan alles. Gans anders dan de afgoden natuurlijk. Gans anders dan de zondaren. Gans anders dan alles wat er in deze gevallen wereld is. God is de heilige God, die van zijn volk ook heiligheid vraagt. En wat ligt er opgesloten in het feit dat de Heere zich bij deze drie namen bekend maakt en zich zo als de sprekende God introduceert in deze woorden? Daar ligt in opgesloten dat de Heere het verderf van zijn volk niet zoekt. Hij is immers de getrouwe verbondsgod. Hij is immers de losser van zijn volk. Hij is immers de heilige God die zijn volk ook heilig wil maken. En dat alles door het werk van die knecht die in zijn naam gekomen is. Nee, God zoekt het verderf van Israël niet. Al hebben ze het ernaar gemaakt dat de Heere hen zou verderven. Dat de Heere hen aan hun lot zou overlaten en dat de Heere hen zou prijsgeven aan de dwaasheid van hun eigen hart. Dat de Heere hen zou overgeven voor altijd tot een prooi in de hand van de vorst der duisternis, naar wiens stem ze geluisterd en wiens wil ze gedaan hebben. Nochtans, de Heere heeft geen lust in hun ondergang. Maar hij heeft lust in hun behoud en hij heeft er lust in om hen te gaan verlossen en te gaan zalig maken. En dat ligt al opgesloten in de namen waarmee de Heere zich bij dit volk bekend maakt. En dan vervolgens, tot wie spreekt hij? Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. En dan zijn er dus weer drie aanduidingen die allemaal op dezelfde geadresseerde persoon slaan. Wie is dat, de verachte ziel, en degene aan wie het volk een gruwel heeft? En de knecht dergenen die heersen. Daar wordt geen ander mee bedoeld dan de knecht des Heren, over wie het ook in het voorafgaande gegaan is. Die knecht die door de Heren gezonden is. Die knecht die van God goddelijke beloften gekregen heeft. Die door de Heren gemaakt was tot een licht, tot Gods heil, tot aan het einde der aarde. Die knecht wordt hier toegesproken en hij wordt genoemd de knecht, of de verachte ziel, degene aan wie het volk een gruwel heeft en de knecht dergene die heersen. Tot nog toe heeft de profeet niet gesproken over de knecht des Heren in zijn vernedering. Dat gaat hij nu beginnen te doen. En dat werkt hij straks uit als hij in het 50ste hoofdstuk en heel bijzonder in het 53ste hoofdstuk nog veel meer over deze knecht als de lijdende knecht des Heren gaat zeggen. Maar het begint hier in het 7e vers al. De verachte ziel. En dat is hij geweest. Niet waar, de Heere Jezus Christus. Jesaja 53 zal zeggen, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. In Jesaja 52, waar we van gelezen hebben, in het 14e vers zegt als volgt van hem, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Jesaja tekent geen portret van de lijdende knecht des Heren. Maar toch, als wij deze woorden met name in Jesaja 52 vers 14 lezen, dan kunnen we ons enigszins voorstellen wat het lijden, wat de smart, wat de last die hij dragen moest, ook in het lichaam en in het uiterlijk van de Heere Jezus hebben teweeggebracht. Velen, als ze hem aanzagen, hebben zich over hem ontzet. En waarom? Al zo verdorven was zijn gelaat. Het was hem op zijn gezicht te lezen dat hij de man van smarten was. En dat hij dagelijks moest lijden. Zoals lijden iemand vroeg oud kunnen maken. Zo is het ook in het lichaam en op het gezicht van de Heere Jezus Christus te zien geweest. In de veroudering, in, zoals de profeet het hier zegt, in het verdorven zijn van zijn gelaat en van zijn gedaante. Dat hij werkelijk onder een voortdurende last gebukt gegaan is. En dat heeft de mensen niet voor hem ingenomen. O nee. Maar dat heeft hem des te meer in hun ogen veracht gemaakt. En wij hebben ons allemaal van hem afgekeerd. We hebben het aangezicht van hem afgewend, zegt de profeet in dat 53ste hoofdstuk. Inderdaad, de Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, was de verachte ziel die geen respect ontving van zijn medemensen, die geen eer ontving van hen met wie hij omging. Veracht. En dieper ging het nog, want hij was ook degene aan wie het volk een gruwel heeft. En dat is nog dieper dan verachting. Iemand kan voor ons het aangezicht verbergen en dat kan pijnlijk zijn, dat kan smartelijk zijn. Maar erger wordt het en dieper wordt het als mensen een gruwel aan iemand hebben. Als er afschuw in hun blik is. Zoals er afschuw is voor iets wat gruwelijk en afzichtelijk is. En zo is de Heere Jezus behandeld, nietwaar? Deze knecht is geworden en behandeld als de ergste misdadiger. Hij is met de misdadigen gerekend. En men heeft de ergste en de gruwelijkste dood over hem uitgeroepen en voor hem geëist. Want men beschouwde hem als een gevloekte, als iemand die van God geslagen en verdrukt was. En wie hebben hem zo veracht? De tekst zegt aan welke het volk een gruwel heeft. En dat ziet natuurlijk op het volk van Israël. Dat is het volk der Joden. Dat volk heeft hem een gruwel geacht. Omdat hij zich aan God gelijk maakte. En ze hebben gezegd, gij hebt zijn godslastering gehoord, weg met de aarde, van de aarde met zulk een. Omdat hij de Sabbat niet hield naar hun interpretatie, hadden ze een gruwel aan hem. En dulden ze niet dat hij een plaats in hun midden langer zou innemen. Dat volk heeft een gruwel aan hem gehad. Maar het is merkwaardig dat de profeet in het oorspronkelijk hier een woord gebruikt dat hij overigens nooit en dat de Bijbel zelf ook nooit op het volk Israël laat betrekken. Er zijn in het Hebreeuws namelijk twee woorden voor volk. En er is één woord dat consequent op Israël toegepast wordt, het woord am. En er is ook een woord dat bijna consequent op de heidenen toegepast wordt en dat is het woord goy. En het merkwaardige is dat als de profeet nu hier schrijft over het volk dat aan hem een gruwel heeft, hij het woord gebruikt dat overigens praktisch altijd voor de heidenen gebruikt wordt. En daarom geloof ik dat hij bedoelt niet maar het volk Israël alleen, alsof dat het enige volk is dat een gruwel aan hem gehad heeft. Maar dat hij in dat ene woord de hele mensheid samenvat. Het hele volk van deze wereld, Joden en heidenen samen, de ganse mensheid, elk mens, en wij daarbij inbegrepen. Want tenslotte, ten diepste is het zo dat we allemaal ons van de zaligmaker afkeren. Wat onze afkomst ook is en wat we ook zijn, nationaal of godsdienstig, wat we ook zijn, wij hebben allemaal ten diepste, in het diepst van ons hart, een gevoel van deze knecht. En dan wordt hij in de derde plaats getypeerd als de knecht dergenen die heersen. Degenen die toen gezag hadden. En of dat nu Caiaphas was met de andere leden van het Sanhedrin. Of dat dat nu Pilatus was als de Romeinse stadhouder. Of dat dat nu Herodes was, de over het volk van Israël aangestelde Edomiet. Al diegenen die heersen, hebben hem tot een slaaf gemaakt. Ze hebben hem mishandeld. Hij is voor een slavenprijs verkocht. Denk maar aan de handel die er bestond tussen het Sanhedrin en Judas. 30 zilveren penningen. En ze hebben hem allemaal vernederd. En ze hebben hem allemaal vertrapt. Al met al. Diepe verachting. En zwaar lijden. Is het deel geworden van de knecht des Heren. Met recht. Wordt hij genoemd de man van smarten. Met recht wordt van hem gezegd. Met de misdadigen gerekend. En wat heeft deze knecht, die door de Vader in deze wereld gezonden is, wat heeft deze knecht een diepe, een ontzaglijke diepe weg moeten gaan. Een weg waarin al de heerlijkheid van hem weggenomen werd. Een weg waarin hij zwaar en diep, onzegbaar diep, vernederd werd. En wat wordt nu van en tot deze verachte ziel gezegd? Wat zegt de Heere, de losser van Israël en zijn heilige? Koningen zullen het zien en opstaan. Ook vorsten en zij zullen zich voor u buigen. Wat wordt dus gezegd tot die verachte ziel? Dat het niet blijven zal bij vernedering, maar dat er na de weg van vernedering verhoging komen zal. Er komt een wending in zijn lot. De slaaf, de vernederde knecht, zal zelf tot koning verhoogd worden. En zijn verhoging zal zo groot en zo geweldig zijn, dat de majesteiten, de groten van deze aarde, als vanzelf van hun tronen zullen opstaan en zich voor hem ter aarde zullen werpen. Ze zullen zo met eerbied en ontzag vervuld worden, dat zij zullen zwijgen. Ze hebben zich van hem doen dienen. Ze hebben hem vernederd en vertrapt. Maar zij zullen met ontzag vervuld worden. En zoals de profeet in het 52e hoofdstuk in het 15e vers zegt. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Ze zullen zwijgen in ontzag, in eerbied. En zo zal die knecht in zijn verhoging zelfs ook door de groten der aarde erkend worden. God geeft hem straks na lijden en sterven en begrafenis zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand Gods. En dat zal reden zijn als ze het zien zullen, voor de groten en voor de kleinen, om zich voor hem te buigen. En dat zal zeker gebeuren, als deze profetie vervuld zal worden, op de dag van de wederkomst van Christus.
Als dan ook werkelijkheid gaat worden wat de apostel gezegd heeft, dat God hem een naam gegeven heeft, welke is boven alle naam, dan zal alle knie zich voor hem buigen. Dan zal elke tong hem belijden. En dan zullen ze verbaasd staan, ook degenen die niet in hem geloofd hebben, Christus te verachten. Met wie de goddelozen dachten te kunnen doen wat zij wilden. Christus, de verachte ziel, degene aan wie het volk een gruwel heeft, is toch de met eer en heerlijkheid gekroonde. En hij is bekleed met eer en heerlijkheid. Hij zit op de troon. Door hem regeert God de Vader alle dingen. En wat is de grond voor deze belofte? Waaraan is het te ontlenen dat het gebeuren zal? Dat die verachte ziel de eer zal ontvangen van gans de wereld? De grond daarvoor ligt in Gods trouw. Zo eindigt het woord om des Heren wil die getrouw is. Om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Zo hebben wij gezongen. Van datgene wat de Vader aan de knecht beloofd heeft, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. God heeft het gezegd. En dat is ook in de bitterste lijdensnacht en in de diepste diepten van zijn veracht zijn, de steun en het de toeverlaat van de knecht des Heren geweest. God is getrouw. God heeft hem verkoren en gezonden. En zo mag hij zijn weg op de Heren wentelen. En mag hij vertrouwen, hij zal het maken. Gemeente, dat is in het kort datgene wat onze tekst ons zegt over de weg van de knecht des Heren, die een weg van lijden tot heerlijkheid is. En ook nu willen we weer, nadat wij zo het woord van God hebben proberen te verstaan, een aantal lijnen uit de tekst trekken die ons dit woord ook wat dichterbij brengen in de weg van toepassing. En het eerste waar ik uw aandacht voor vraag is dit. De verwerping van Christus, want daar ging het onder andere toch ook over in deze tekst. De verwerping van Christus als de gezondene van God is algemeen, universeel. En die verwerping van Christus is het gevolg van het feit dat de duisternis het licht niet verdraagt. Nogmaals, de verwerping van Christus als de gezondene van God is universeel. En is het gevolg van het feit dat de duisternis het licht niet verdraagt. Hij is degene aan wie het volk een gruwel heeft. En we zagen het, dat ziet op Israël en op de ganse mensheid. Zoals dat in Handelingen 4 staat, in het gebed van de eerste christelijke kerk dat ze opzenden, in de dagen als de verachting en de bespotting gaan beginnen, dat tegen Gods heilig kind Jezus zijn vergaderd bij de Herodes, en Pontius Pilatus met de volken Israëls. Niemand uitgezonderd. En dat is die typering van heel het geslacht van Adams kinderen. Heel de wereld. Allen bedenken ijdelheid en zijn in opstand tegen God en zijn gezalfde. En laat niemand nu die ijdelheid hebben, die vermetelheid hebben om te denken dat hij op die algemene universele regel een uitzondering vormt. Wij zijn allen mensen die de knecht des Heren verachten. En wij zijn allemaal mensen, hoe fatsoenlijk we ook zijn en hoe fatsoenlijk we ons ook gedragen naar de buitenkant en hoe vroom we ons ook voordoen. We zijn allemaal mensen die in het diepst van ons bestaan met ons meedragen een arglistig en een dodelijk en een verderfelijk hart, waarin ten slotte de vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde woont. Waar komt dat vandaan? Dat ze hem veracht hebben. Waar komt dat vandaan dat ze een gruwel aan hem hadden? Waar kwam dat vandaan dat Joden en heidenen samen hem uitgeworpen hebben? Waar komt dat vandaan in deze wereld dat zijn naam misbruikt wordt? Waar komt dat vandaan dat er met hem gespot wordt, openlijk, opzettelijk? Waar komt dat vandaan dat mensen langs hem heen leven? Waar komt dat vandaan dat mensen hem de rug toekeren? Waar komt dat vandaan, gemeente, en ik kom naar onszelf toe, dat als zijn naam in ons midden gepredikt wordt en als zijn evangelie voor ons neergelegd wordt, wij ons afkeren van dat woord en van die naam en overgaan tot de dingen van het dagelijkse leven en daar genoeg aan hebben? Waar komt dat vandaan dat als hij welmenend en nodigend, lokkend tot ons komt en zegt, mijn zoon, geef mij uw hart en wend u tot mij, dat we dan toch afkerig van hem de weg van ons eigen hart kiezen en als schapen dwalen en zo dat evangelie geen plaats gunnen in ons leven? Waar komt dat vandaan, gemeente? Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd. Ik denk aan het woord dat hij gesproken heeft in dat gesprek met Nicodemus in het derde hoofdstuk van Johannes. Daar heeft hij gezegd, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En waarom? Want hun werken waren boos. En een iegelijk die kwaad doet, een iegelijk wiens werken boos zijn, haat het licht. En hij komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Daar ligt het. Waarom kwam hij tot de zijnen en namen de zijnen hem niet aan? Waarom was het ook in uw en mijn leven dat het licht komt en dat het licht schijnt dan dat de Heere zich presenteert, maar dat wij de duisternis liever hebben dan het licht? Het is hierom, omdat onze werken boos zijn en intuïtief voelt een zondaar aan dat als het licht in zijn verdorven bestaan gaat schijnen, zijn werken dan bestraft gaan worden. En dat verkiezen we niet. Daarom sluiten we dat licht uit, buiten. We verdragen het licht niet. En omdat we onszelf in ons gevallene verdorven bestaan willen handhaven, is er geen plaats voor Christus. Is er van nature geen plaats voor hem die het licht is. Al komt hij met de bedoeling om ons te zaligen. Al komt hij met de bedoeling om ons behoud te bewerken in de weg van bekering en geloof. Wij haten het licht, want we willen van het licht niet bestraft worden en onze werken mogen niet ontdekt worden. Hebt u dat nooit ontdekt in uw leven, dat conflict? Dat conflict dat van binnenuit komt, dat als de Heere worstelt om het behoud van de zondaar, als de Heere komt en op het geweten een beroep doet, en als de Heere komt en op het hart klopt, en als de Heere komt en als Hij ons door dat woord aanspreekt, zodat het eens een ogenblik indruk maakt, dat we dan van alles en nog wat op de been brengen om ons te verweren en te panseren tegen dat woord en af te schermen tegen dat licht. En dat Satan met allerlei instrumenten komt om ons in de duisternis te houden. Uw onbekeerlijkheid, uw ongelovigheid, onze onverschilligheid, onze aardsgezindheid, ons opgaan in het materiële, onze afgunst en wat er dan ook is. Het is allemaal terug te leiden tot deze oorzaak. Wij hebben de duisternis liever dan het licht. We hebben de zonde liever dan Christus. We voelen het ergens aan dat de heiligheid van deze zaligmaker, die het licht Gods doet schijnen, haak staat op onze verdorvenheid. En als we niet willen buigen, dan verzetten we ons. Als we ons niet gewonnen begeren te geven, als we niet knielen willen, dan blijven we ons verzetten. Misschien hebt u dat wel eens gemerkt op een heel bepaald concreet punt in uw leven. Misschien is dat wel eens heel duidelijk aan het licht getreden in uw geweten. Dat uw geweten het er misschien benauwd en beangst onder had. Maar als u niet wilt buigen, verzet u zich tegen Christus. Als we niet met een bepaalde zonde waarvan we weten dat het zonde is, omdat het licht het aan het licht brengt, met die zonde niet willen breken, dan bewijzen we dat we de duisternis liever hebben dan het licht. Maar dat betekent dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf, naar de buitenste duisternis. O, beleid dan de hardheid en de weerbarstigheid en de onbekeerlijkheid van uw hart aan de Heer. En vraag Hem om een almachtige kracht te gebruiken om uw verzet te breken, opdat u zich gewonnen geeft en opdat u dat licht toe moogt laten in uw leven. Ook al worden uw werken erdoor bestraft. En ook al moet u dan als een arme zondaar op de knieën komen met de schuldbelijdenis. Vraag om dat doorbrekende licht in uw leven, dat ons inderdaad vernedert en dat ons op de knieën brengt. Maar dat zo ook de waarde en de betekenis van Christus gaat daarstellen in ons leven. En dan kom ik vanzelf bij het tweede, wat uit onze tekst voortvloeit. God heeft middelen om onze hoogmoed te breken. En Hij heeft middelen om ons aan de voeten van Christus te brengen. Niet waar, dat wordt ons in de tekst ook duidelijk gezegd. Koningen zullen het zien en opstaan en vorsten, en zij zullen zich voor u buigen. Komt dat, dat ze daar gaan buigen? Omdat God hen doet buigen. O zeker, de Heere heeft middelen om onze hoogmoed te breken en ons aan de voeten van Christus te brengen. En nu zeg ik, nou weet ik wel, wij zijn niet allemaal koningen. Hier wordt over koningen en over vorsten gesproken. We zijn niet allemaal koningen en we zijn niet allemaal vorsten. Er zijn er maar een paar in deze wereld die met die titel genoemd kunnen worden. En toch... staan we niet allemaal nogal hoog met onszelf? En dat is zo sinds het moment dat wij als God wilden zijn. En sinds dat ogenblik heeft de mens nogal wat gevoel van eigenwaarde. en eigendunk. En zit de hoogmoed op de troon van ons hart. En draait het om onszelf. En zijn we zoekers van eigen eer. En daarom moeten we van de troon af. Want in figuurlijke zin zijn we in ons allemaal, zijn we allemaal in ons hart koningen. En we gedragen ons ook als zodanig. Dus wat er gebeuren moet, gemeente, de Heere moet ons van de troon afbrengen. De Heere moet ons doen capituleren. En ik zeg, de Heere moet dat doen, want uit onszelf doen we het niet. Heus niet. Kan God dat dan? Ja. Wat voor middelen heeft de Heere daarvoor? Ach, verschillende. Mag ik u er een paar noemen? Om een mens zijn kleinheid en zijn nietigheid te leren, laat de Heere ons wel eens gevoelen dat we niet meer zijn dan stof en as. En met al dat grote woord dat we spreken en met al die plannen die we hebben en met al die zekerheden die we menen te bezitten, één ziekte en een mens ligt neergeveld. Als God een ogenblik zijn hand van ons aftrekt, wat wordt er dan van ons? Zo kan God het een mens pijnlijk laten voelen dat hij niets is, minder dan niets en ijdelheid. Oh, er is een ander middel dat de Heere gebruiken kan om een mens van de troon af te doen komen. Zo bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van de Openbaring, als Johannes op het eiland Patmos dat visioen heeft, waarin hij die heerlijke Christus aanschouwt. En ik viel als dood aan zijn voeten, zegt hij. Wat een majesteit, wat een heerlijkheid, en als het God behaagt om ons daardoor een ogenblik te overweldigen, dan buigt de mens, dan valt de mens, en al stond hij nog zo hoog, en al zat hij nog zo vast, en al was zijn troon nog zo verheven, dan valt hij voor God, dan buigt hij, en gelukkig, gelukkig, als we zo bearbeid worden in het heden der genade. Gelukkig als de Heere ons van die troon afstoot en van dat hoge paard neerbrengt, terwijl wij nog in het heden der genade zijn. Gelukkig als de Heere dit werk doet in de weg van zaligmakende genade. Want weest u er maar van verzekerd, wat hier in dit woord van Jesaja staat, dat zal een keer vervuld worden. En niet alleen koningen en niet alleen vorsten, maar alle mensen zullen voor hem buigen en alle tong zal hem belijden, zoals Filippenzen 2 zegt. En alle knie zal zich voor hem buigen, maar dat zal niet bij allemaal op dezelfde manier zijn. Die woorden van de apostel Paulus in Filippenzen 2 leren niet dat tenslotte iedereen nog zalig wordt en de Heere Jezus in een zaligmakende weg mag gaan leren kennen en erkennen. Dat leert de apostel niet. Er zullen er ook heel wat zijn op die grote en doorluchtige dag des Heren die voor hem zullen buigen en wier lippen zijn naam zullen belijden, terwijl zij dat doen met innerlijk verzet. Hun knieën zullen zich voor hem buigen, maar hun hart niet. Er zullen er zijn die hem zullen belijden, zonder dat ze hem waarachtig lief hebben. Zonder dat ze in waarheid hem te voet vallen. Er zullen er zijn voor wie dat werk dat de Heere Jezus gedaan heeft, uiteindelijk geen vruchten draagt tot zaligheid. Wees u ervan overtuigd, gemeente, dat straks elke tong hem zal belijden, maar dat niet elke tong hem zaligmakend zal belijden. Daarom zei ik, gelukkig die mens die het mag leren hier op aarde in het heden der genade. Die door de Heere vernederd wordt. Die door de Heere afgebracht wordt van zijn hoogheid, waarin hij in zijn eigen dunk en eigen gerechtigheid staat. Gelukkig die mens die, ik gebruik een uitdrukking die de psalmen nogal eens gebruiken, die leert nederig knielen. Want op hen slaat hij schoon oneindig hoog het oog. Op zulken die voor zijn woord beven. Op zulken die van een vernederde en een verbrijzelde geest zijn. Op zulken die het kwijt zijn geraakt, dat steunen op zichzelf, langs welke weg en met welk middel de Heere hen er dan ook gebracht heeft. Op zulken ziet de Heere neer met een oog van ontferming. Op zulken die aan de voeten van zijn zoon terechtkomen en die hem, Sions vorst, leren erkennen als hun Heere. Op zulken die de teugels van hun bestaan uit handen geven en tot hem, tegen wie ze in verzet geleefd hebben, tot hem die, voor wie er in hun leven geen plaats geweest is, die tot hem leren zeggen en die hem leren bidden, Heere, wilt gij koning over ons zijn? Gemeente, kwam het daar al van in uw leven? Dat u gebroken bent in uw bestaan, dat u als een arme smekeling aan de voeten van deze Christus terechtgekomen bent, of bent u nog eigen baas? Geef het toch op. Geef het toch op en verzet u niet langer tegen de Heere en tegen zijn liefdedwang die in het evangelie tot ons komt en die op uw hart een beroep doet. Geef u toch gewonnen aan hem en aan zijn genade in het besef dat alleen onder zijn heerschappij een mens waarachtig zalig is. En dan is er een derde wat in onze tekst naar voren komt, en dat is dat Gods weg tot de zaligheid een weg is door lijden tot heerlijkheid. Dat was zo voor de knecht. Hij was eerst de verachte ziel en degene aan wie het volk een gruwel heeft en de knecht van hen die heersten. Daarna werd hij verhoogd en kreeg hij die naam boven alle naam. Voor hem was het een weg van lijden en door lijden tot heerlijkheid. Maar maakt de schrift ons niet duidelijk dat zijn weg ook de weg van zijn volk is? Hoe vaak zegt de Heere dat niet tegen zijn discipelen? Volg mij. Volg mij. Dat betekent alleen maar dat zij ook alleen door lijden kunnen ingaan in heerlijkheid. Oh, ik bedoel dat niet dat ze in dezelfde zin als Christus zullen lijden, want u weet, hij was borg en in dat opzicht zullen ze nooit gelijk worden. Blijft hij geheel enig. Maar ook al was hij borg en al ging hij als borg de lijdensweg en zo de heerlijkheid binnen, laat dat onderscheid er dan blijven. Maar overigens zal zijn weg door hen ook betreden worden. Hij maakt hen door zijn geest immers gelijkvormig aan zijn lijden. Volg mij. Dat betekent dat zij in zijn voetstappen zullen treden. Volg mij. Dat betekent, zoals Paulus in Colossense 1 zegt, dat hij de overblijfselen van het lijden van Christus in zijn lichaam vervullen moet. Volg mij, dat wil zeggen, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Volg mij, dat wil zeggen, in de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Volg mij. Dat wil zeggen, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En dat veroorzaakte de Heere Jezus smart. Dat heeft hem wel eens een ogenblik doen zeggen, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Dat heeft hem zelfs in grote benauwdheden gebracht. Dat hij gehaat werd. Dat hij veracht werd. Dat hij de ziel, de knecht was dergene die heerst. Dat heeft hem zelfs zo ver gebracht dat hij in de hof der olijven zijn zweet veranderd zag in grote druppels bloed die op de aarde afliepen toen zijn ziel droevig en zeer beangst begon te worden. En hij zegt tegen zijn discipelen, volg mij. Volg mij ook op de weg van smarten. En dat is een steeds terugkerend thema in het woord van God. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Steeds weer komt dat terug in het woord van God. Als het gaat over de beproeving uws geloofs. Als het gaat over al die lijdens, die moeite en die zorgen die het leven van Gods kinderen zullen omringen. Als het gaat over veel rampen en veel wederwaardigheden die het lot van de vrome zijn. En daar kan een mens ontzaggelijke strijd mee hebben. Daar kan hij voor Gods aangezicht mee worstelen. En dat kan hem pijn doen. Als hij aan zoveel denkt en door zoveel heen moet. Maar het is de enige weg achter de knecht des Heren aan. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij. En als het dan toch een weg achter Christus aan is, dan is het ook de weg door lijden heen tot de heerlijkheid. Indien wij met hem lijden, wij zullen met hem verheerlijkt worden. Is het een weg tot de kroon? Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook al degenen die met mij een even dierbaar geloof ontvangen hebben en zijn verschijning hebben lief gehad. En dat mag Gods kind in het strijdperk van dit leven voor ogen houden. Dat mag hem voor de geest staan en dat mag hij zichzelf voor de geest brengen. En dat wil Gods geest hem voor de aandacht plaatsen en toepassen met kracht aan zijn ziel. Dat hoe pijnlijk en hoe zwaar de weg ook is. En hoe diep het lijden ook is. En hoe het er ook doorheen moet. Dat die overste leidsman en de voleinder des geloofs voorop gaat. En die heeft om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis kunnen dragen. En de schande kunnen verachten. En die is door al die bitterheid heen gekomen. Door de kracht van Gods genade. En door de toezeggingen van Gods trouwe, onfeilbare woord. En dat wil hij al de zijnen tot wie hij zegt. Volg mij, meegeven op reis. Ook op de lijdensreis. En dan is het laatste wat onze tekst ons zegt. De trouw Gods is uiteindelijk de enige verklaring dat het met dat zondaars volk van Christus toch goed komt. De trouw Gods is de enige verklaring voor de uiteindelijke zaligheid van de ganse kerk. Hoe kwam de knecht door lijden tot heerlijkheid? O, dat staat er, omdat hij getrouw is, de Heere. Omdat hij getrouw is. Daarom wordt de belofte vervuld. Daarom zal dat woord des Heeren niet ter aarde vallen. Nadat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, ziet hij zijn zaad, krijgt hij zijn loon. En de Vader zegt het ijs van mij. En ik zal u geven de einden der aarde tot uw erfdeel. Maar als dit van de knecht geldt, dan geldt het ook van dat volk dat die knecht kwam verlossen. Als hij ze deel geeft aan zijn weg dan geeft hij ze ook deel aan het einde van de weg. En dan zal hij er komen omdat de Heere getrouw is. Maar dan zal het volk dat hij komt verlossen er ook komen omdat de Heere getrouw is. Hoe komen ze door dit strijdperk, door dit jammerdal, door dit meeseg heen? Hoe komen ze door dit leven heen, terwijl er een legioen van vijanden op de been is om hun ondergang te bewerken? Hoe komen ze door dit leven met al zijn moeite heen, als ze met zich meedragen een van nature ongelovig en onbekeerlijk hart? Hoe komen ze door dit leven heen en hoe komen ze straks aan in dat Kanaan der rust, als zij omringd door duisternissen in zichzelf ook geen licht hebben en als ze nog zoveel overgebleven zonden en zwakheden bij zichzelf bespeuren? Hoe komen ze straks veilig aan als zij hier op aarde te kampen hebben met zoveel dat hen moedeloos dreigt te maken en dat hen ook moedeloos en wanhopig zou maken als God niet voor hen instond? Ach, hoe komen ze er doorheen en hoe komen ze straks thuis langs dezelfde weg en op dezelfde manier als dat de knecht des Heren, hun voorloper, er doorheen kwam en thuis kwam. De ganse macht der hel stond gereed om hem van God en van Gods genadige vervulling van zijn woord af te houden. Alles was erop gericht om hem te doen omkomen. Zegen God en sterf. Maar de Heere was getrouw. De Heere vervulde zijn woord. En zoals hij kwam, aankwam in die staat van verhoging en verheerlijking, zo zorgt de trouw Gods ervoor dat al zijn volk straks aankomt. Hij laat immers niet varen de werken zijner handen, zelfs hun eigen ontrouw. Zelfs al die keren dat zij hem verlaten hebben, doet zijn trouw niet teniet. Nou, daar ligt het geheim. Daar alleen. Het geheim dat ze niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, want hij die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Daarom staat het, hoe wankel het ook in hen zelf is, daarom staat het toch eeuwig vast, de zaligheid van al Gods kinderen. Die rots is onbeweeglijk. O, laat daar uw oog op gevestigd zijn, kind des Heren. In de momenten als het stormt, in de tijden dat de golven hoog gaan, laat uw oog op die trouw Gods gevestigd zijn. Als u verandert, als uw gemoeds- en gevoelsleven verandert, als er zoveel is van binnen en van buiten dat u doet vrezen, hij is getrouw en hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Hij die de knecht, hun voorloper, hun zaligmaker, hun leidsman binnengebracht heeft op de dag van zijn hemelvaart. Hij brengt ze allen eeuwig thuis, want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Thank you.
Heere, wij danken uw grote naam voor het evangelie dat u ons wilde geven, ook in deze morgen. Het evangelie van de knecht des Heren die een diepe weg van vernedering moest gaan, maar die zo ook kwam in de hoogte van zijn verheerlijking en daar nu gezeten is aan uw rechterhand en straks wederkomt in volle heerlijkheid, zodat aller oog hem zien zal. O Heere, wat hebt gij die vorsten majesteit en een luister gegeven? En wat is het loon dat hij op zijn onvolbrachte werk gekregen heeft, groot en heerlijk? Het loon, Heere, bestaande in die naam welke is boven alle naam. Maar het loon ook dat bestaat in het zaad dat hij zien zal. In dat volk dat hem gegeven is. En dat door zijn werk verlossing ontvangt. O, wij bidden, Heere, dat u dat werk ook in ons midden verheerlijken wilt. En dat die zaligmaker ook onder ons velen mag hebben en nog ontvangen. Die door zijn dood en bloedstorting het eeuwige leven mogen gaan ontvangen. Dat hij er in ons midden velen mag hebben die hem leren belijden en wier knieën voor hem zich in oprechtheid en waarheid mogen buigen. O, werk dat door uw heilige geest, Heere, gij hebt immers middelen en mogelijkheden om een mens die zo hoogmoedig is van zichzelf en zo hoog staat bij zichzelf te vernederen. Hem in het stof te brengen en hem als een arme smekeling om genade te doen bidden. Gij hebt middelen en mogelijkheden om harten die afkerig zijn van u en van uw gezalfde voor u en voor hem in te winnen. Gij hebt middelen door uw geest om mensen voor Sions vorst te doen buigen en hem te doen erkennen als hun Heere. En in hem hun heil, hun hoogst geluk te doen aanschouwen. Heere, werk door uw geest. Heerlijk in ons midden, opdat Christus verheerlijkt wordt en opdat uw deugden geprezen worden. En geef uw kerk in de beproevingen en in de moeite te zien op die trouw, die van geen wankelen weet. Op die vastheid van uw woord, van uw verbond, van uw belofte. Op de vastheid van uw eed die gij eraan toegevoegd hebt. En waarin het onmogelijk is dat God liegen zal. Heere, zegen zo uw woord en heilig het aan onze harten. Om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 2, Psalm 2, vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.